Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hier zal een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, en verzocht in krankheid, en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis, zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Toen hij nu van de weg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordde, zeide: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg dat deze ga en hij gaat, en dat anderen kom en hij komt, en dat mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zei tot degenen die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zei tot de hoofdmen over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op hetzelfde uur. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat door de Jesaja de profeet zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze morgendienst is te vinden in het gedeelte wat u als laatste gelezen is, Matteüs 8. Daarvan de versen 16 en 17. Daar lezen we het woord van de Heere. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, en in het bijzonder over de prediking van zijn woord. In de voorbeden willen we denken aan broeder P. Peterson, de hoofdweg, die verblijft in het ziekenhuis de Sionsberg. De dankzegging aan zuster Kooistra Burghardt, die weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. En aan het feit dat zuster S. van der Zee, Nijtjada, 85 jaar geworden is. Willen wij de gemeente. Het gebeurde vele jaren geleden, maar het zou zomaar ook in onze tijd weer kunnen gebeuren. De moeder van een klein meisje was heel erg ziek. En ze moest een levensbedreigende operatie ondergaan. Kleine meid, zo'n jaar of 6, 7. Bad iedere dag heel kinderlijk of de Heere moeder wilde bewaren. Beschermen. Beter wilde maken. En op haar eigen kinderlijke manier vertrouwde ze ook dat dat zo zou zijn. De Heere kon dat toch? Maar het liep anders. Moeder overleed aan de gevolgen van de operatie. Heel haar wereld stortte in. Heb ik niet goed gebeden? Luistert de Heere eigenlijk wel naar gebeden van meisjes van 6 jaar? Waarom moest mijn moeder sterven? Gemeente, misschien zijn de omstandigheden in u of in jouw leven heel anders. Maar u kunt er misschien iets van herkennen of iets van meevoelen. En als zulke dingen gebeuren, dan hebben wij geen concrete antwoorden op alle vragen. Die ga ik vanmorgen ook niet geven. Maar wij hebben wel het woord van God wat ons juist ook in dit soort diep ingrijpende vragen de weg wijst. En vanuit onze tekst, nee, zal ik niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar wel richting kunnen geven. Omdat de Heere dat zelf in zijn woord aan ons voorhoudt. En er is één ding wat u en jij vanmorgen heel goed moeten onthouden. dat de Heere Jezus Christus inderdaad een geneesheer is. Alle zieken die men bij hem bracht op die avond genas hij. Maar er hoort nog wat bij en dat wordt vandaag zeker vaak vergeten. Hij is niet alleen geneesheer. Hij is ook zieke. Alle kwalen en ziekten worden op hem gelegd. Hij draagt ze. En zo komen we bij het thema van de preek van vanmorgen. Jezus Christus. Geneesheer en zieke. En dan letten we in de eerste plaats op zijn spreekuur. Want het begin van onze tekst zegt: als het laat geworden was, hebben ze vele door de duivel bezetenen tot hem gebracht en hij wierp de boze geesten uit. In de tweede plaats zijn geneeswijze: hij wierp de boze geesten uit door het woord. En tenslotte zijn lijdensweg. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dus Jezus Christus, geneesheer en zieke. In de eerste plaats zijn spreekuur, in de tweede plaats zijn geneeswijze en in de derde plaats zijn lijdensweg. Opmerkelijk dat in dit samenvattende woord aan het einde van een aantal genezingen, dat zo gezegd was toen het laat geworden was. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is niet zomaar alleen een aanduiding van tijd. Daar zit wat meer achter. Laten we eens even kijken wat de Heere Jezus Christus op die dag allemaal gedaan heeft. Het was een drukke dag. In de morgen is hij met de discipelen en de scharen naar een berg gegaan en heeft hij de bergrede gehouden. Die wordt door Matthäus beschreven in de vorige hoofdstukken, 5, 6 en 7. En dat is wat. U weet het misschien niet. Maar preken is vermoeiend werk. Voor je geest en soms ook voor je lichaam. Vandaar dat soms predikanten na het preken eigenlijk liefst maar even alleen zouden willen zijn. De Heere Jezus is mens als wij geweest, ook al had hij geen zonde. Vermoeid, maar men laat hem niet met rust. Hij is nog onderweg van de berg af, of die melaatse komt al, valt aan zijn voeten en zegt: indien ge wilt, gij kunt mij reinigen. En even verder, dan is ze in Capernaum, de berg lag dus waarschijnlijk in de buurt van Capernaum. En dan wordt hij geconfronteerd met die ziekte van de huisslaaf van die Romeinse centurio, die hoofdman over 100. En nog weer even later komt hij in Capernaum in huis bij Simon Petrus, en blijkbaar woonde de schoonmoeder van Petrus bij Petrus en zijn vrouw in. Die vrouw is ernstig ziek, zware koorts, ligt ze te bed. Hij raakt haar aan en volgens Lucas spreekt hij ook een woord, bestraft hij de koorts en ze wordt genezen. En dan wordt het avond en nog is er geen rust voor de Heere Jezus Christus. Tot laat in de avond, het woord duidt aan dat het bijna nacht is, brengen ze van heinde en verre mensen die van de duivel bezeten zijn en die kwalijk gesteld zijn, zegt onze Statenvertaling. Dat betekent mensen die aan alle mogelijke kwalen lijden, brengen ze tot hem en hij geneest ze al. Dat betekent, hij heeft aandacht voor ieder, hij heeft een woord voor ieder. Hij vergeet zichzelf, hij vergeet zijn vermoeidheid. Hij is de geneesheer van zieken en de zaligmaker van zondaren. Daar zit al een geweldige gedachte in, gemeente, die ik alleen maar even aanstip. Dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde zichzelf vergat, zijn vermoeidheid vergat. zichzelf ook niet zocht, maar dat hij, de man van smarten, dacht aan zondaar, aan zieken, aan van de duivel bezetenen, aan mensen in hun zonde en ellende, zoals we het zongen uit de oude psalm zo even. En zo is hij nog. Ook al is hij niet meer op aarde. De Heere Jezus Christus, die nu in de hemel is, in de troon, in heerlijkheid, is geen andere Heere Jezus dan degene die hier op aarde het verlorene zocht, het arme opzocht, doden opwekte en zieken genas. En daarom vraagt hij van jou en van u en van mij. Daarom mag je ook zeggen, nodigt hij ons zondige mensenkinderen uit om met onze zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. Tot hem. Doen we dat? Is dat het wat ons gebedsleven kenmerkt, dat we de Heere in alle dingen nodig hebben? Iemand vraagt misschien, mag dat dan? Mag je naar de Heere vluchten in het gebed rondom problemen die je hebt met je opleiding, met een examen, een moeilijk tentamen? Mag je de Heere in het gebed lastigvallen als het ware, als het gaat om kleine en grote kwalen? Ja, dat mag. We hoeven voor God ons niet flinker en steviger en krachtiger voor te doen dan we zijn. We mogen komen zoals we zijn, die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Stort voor mij uit, zegt de Heere, uw ganse hart. Ja, maar dan gaat het toch speciaal om de geestelijke dingen? Ja. Dat is wel het allerbelangrijkste. En dat moet ook in ons leven het allervoornaamste worden. Maar niet alleen. We mogen met alles naar de Heere vluchten. Dat kleine meisje over wie ik vertelde aan het begin van de preek, ze mocht ook met de vragen van de gezondheid van moeder naar de Heere vluchten. En u, moeder van een opgroeiend gezin met de kleine en de grote zorgen die dat in onze tijd met zich meebrengt. En jij, met de problemen die je hebt, misschien wel iets wat je meedraagt en waar niemand van weet, een verborgen kruis. Alle dingen. Verhoort de Heere dan ook? Want je leest hier, ze brachten toen het laat geworden was, alle zieken tot hem en van de duivel bezetenen. Niet één werd er weggestuurd. Gemeente, dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Laten we vooropstellen dat de Heere ook vandaag nog op het gebed mensen geneest. En misschien zijn er wel voorbeelden in uw eigen familiekring of binnen de gemeente. Soms wonderlijk. Maar God gaat soms ook andere wegen. Dat staat ook duidelijk in het evangelie. Allen die tot hem gebracht werden, worden op deze avond genezen. Maar ergens anders lezen we dat de Heere Jezus Christus herinnert aan Elia en Elisa en zegt, in de tijd van Elia en Elisa waren er vele weduwen in Israël. Maar alleen die weduwe van Sarfat, daarvan lees je dat ze geholpen wordt. Er waren in de dagen van de Heere Jezus Christus ook mensen die blind waren en kreupel waren en die niet geholpen werden. En alleen van enkelingen lezen we dat ze uit de dood werden opgewekt. Maar er zijn in de dagen van de Heere Jezus Christus ook veel mensen gestorven. En daarom moeten we altijd bedenken, Wat betekenen die wonderen die in het evangelie geschreven staan, waar alle evangelisten zo breed over spreken? Wat betekenen die wonderen nu eigenlijk? Wat bedoelt Matthäus te zeggen wanneer hij hier wijst op die melaatse die genezen wordt en die schoonmoeder van Petrus en die huisslaaf van die Romeinse centurio? Laten we daar even dieper op ingaan, want dat is belangrijk dat we dat weten. Kijk, die wonderen van de Heere Jezus Christus moet je niet opvatten, dan ga je heel erg de fout in. Alsof de Heere Jezus zomaar een wonderdoener was, die had je wel in die tijd in het Romeinse Rijk. Ook in Palestina en in Syrië en de omringende landen, er waren wonderdoeners, namen zijn ons overgeleverd, die van stad naar stad trokken, op de markten stonden en met wonderlijke brouwsels en soms ook met wonderlijke spreuken, met soorten van tovenarij, echt mensen leken te genezen. De meest wonderlijke verhalen kom je tegen. Zo is de Heere Jezus niet. Nee, zijn wonderen staan in een bepaald teken. Ze zijn de zichtbare bewijzen dat hij de Messias is. Het was in het Oude Testament voorzegd, als de grote heilstijd zou komen, wanneer de Messias zou komen, dan zou je het zien aan zijn tekenen. En wat behoorde bij die tekenen? Daar behoorde bij dat zieken zouden worden genezen en dat bezetenen zouden worden bevrijd van hun demonische bezetenheid. Dat doden zouden worden opgewekt en dat aan armen het evangelie zou worden verkondigd. Als u dat na wilt lezen, dan moet u straks thuis maar verder bladeren in uw Bijbel naar het begin van Matthäus 11. Dat is de geschiedenis dat Johannes de Doper in de gevangenis zit. Johannes de Doper die straks onthoofd zal worden. En Johannes heeft het moeilijk in die gevangenis, want hij is de voorloper van de Heere Jezus. Althans, dat heeft hij altijd gedacht, daar is hij van overtuigd geweest. En nu komt hij in de gevangenis terecht. Heel zijn innerlijke leven is geschokt, u kunt zich dat misschien wel voorstellen. En dan stuurt hij een paar van zijn discipelen naar de Heere Jezus toe. Blijkbaar hadden die discipelen de mogelijkheid nog om bij Johannes te komen, ook al zat hij in het gevangen. En dan vragen de discipelen uit naam van de Heere Jezus, uit naam van Johannes de Doper aan de Heere Jezus. Johannes vraagt: zijt gij degene die komen zou en of verwachten wij een ander? En wat is het antwoord van de Heere Jezus? Ga heen en zeg aan Johannes wat gij ziet en hoort. Blinden worden ziende. Kreupelen lopen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dit zijn de tekenen vanuit het Oude Testament die bewijzen dat ik degene die komen zou de Messias der Schriften ben. En dan moet u die woorden van de Heere Jezus in hun verband lezen en dan blijkt dit, dat die eerste tekenen belangrijk zijn. Blinden worden ziende, doden worden opgewekt. Maar het laatste is het allerbelangrijkste en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het meest wezenlijke. Want de Heere Jezus wil hier laten zien, ik ben gekomen om de ellende weg te nemen. Ik bewijs in mijn genezingen dat ik machtiger ben dan de ziekte. Dat ik machtiger ben dan de duivel, dan de bezetenheid. Maar daar ligt onder, daar ligt achter, ik ben machtiger dan de zonde. Ik ben gekomen om de zonde weg te doen en de gevolgen van de zonde. In de ziekte die genezen wordt en in de bezetene die bevrijd wordt uit de ketenen van zijn bezetenheid, toon ik dat ik de gezondene van de Vader ben. En daarom, gemeente, onthoudt u dat ook voor alle gepraat vandaag de dag over wonderen. De wonderen van de Heere Jezus Christus zeggen niet in de eerste plaats iets over mensen. Vele mensen die genezen zijn in het evangelie, we weten niet eens hun naam. Maar ieder wonder zegt in de eerste plaats, Hij is het. En schrijft u dat maar met allemaal hoofdletters. Hij is Jezus, Christus, Gods Zoon, de zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan zijn we al bij de manier waarop de Heere Jezus wonderen doet. Dat is ook zo anders dan al die vreemde genezers die in die tijd met heidense occulte praktijken zich bezighielden. Jezus Christus geneest de zieke en de bezetene door het woord, staat er. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren door het woord. Ja, dat kun je heel duidelijk zien. Als we even terugkijken naar het begin van het hoofdstuk. Als de Heer Jezus van die berg komt, dan komt die Melaatse man, die komt door de scharen heen. Dat mocht trouwens helemaal niet, want die man was onrein. En de Joden rondom de Heer Jezus zullen teruggedeinsd zijn toen ze die man zagen met de witte uitslag van de Melaatsheid op zijn handen, aan zijn voeten, op zijn gezicht. Dat had die Melaatse zijn leven kunnen kosten. Maar in de nood van zijn leven vlucht hij naar de Heere Jezus en valt aan zijn voeten en zegt, Meester, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hoe reinigt de Heere Jezus die man dan als hij hem geneest? Dan spreekt de Heere Jezus. Ik wil, wat gereinigd. Een woord met macht. Met zoveel macht. Dat op het ogenblik dat de Heere Jezus die woorden uitspreekt, wordt de huid van die man in plaats van wit door melaatsheid blank. Misschien wel zo zoals van een Aman de Syriër staat, en zijn vlees werd weer het vlees van een kleine jongen. Vernieuwd, verjongd. Wat betekent dat? Dat de Heere Jezus met macht spreekt. Dat hij God is, dat bewijst dat wonder. Want van wie wordt het in de psalmen gezegd? Hij spreekt en het is het, hij gebiedt en het staat er. Dat is God, de schepper van alle dingen. Die in den beginne sprak licht en er was licht. Scheiding tussen land en water en er was een scheiding tussen land en water. God heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Zo was het in de schepping. En de Heere Jezus laat zien, zo is het ook in de bevrijding en in de verlossing, in het werk van behouden worden. Eén woord met macht. Kijk gemeente, dat betekent dat wij ook in alle vragen van het leven, dat wij ook in alle momenten van zorg en van ziekte, van innerlijke, misschien wel psychische nood, daarop mogen pleiten, op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Heere, denk aan mij in die moeilijke situatie, zie op mij neer. In dagen van strijd en in dagen van rouw en in dagen van pijn. Want u hebt maar te spreken en het is er. Eén woord, Heere. Kijk, dat had die Romeinse centurio, van wie we ook in dit hoofdstuk lezen, heel goed begrepen. Heere, ik ben het niet waard. Hij beleidt zijn onwaardigheid voor Christus en ten diepste is dat zijn onwaardigheid voor God. Spreek slechts een woord. Eén woord met macht. Maar u bent in gedachten al voor, gemeente. Dat is niet alleen in allerlei omstandigheden dat we mogen pleiten op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Maar dat is heel in bijzonder zo in die allergrootste nood van ons leven. Ik hoop toch dat dat duidelijk is. De nood van de zonde, de nood van de schuld, de nood van de onbekeerdheid, de nood van het vervreemd zijn van God. Dat is onze grootste nood, toch? Dat beleidt u toch voor de Heere? Dat is toch iets wat u bezighoudt, of? of leef je daar langs heen? Zeg je in je hart, ach ja, in de kerk gaat het altijd over dat je bekeerd moet worden. Nou, dat kan nog wel een poosje uitstel. Ik wil eerst leven, ik wil eerst genieten. Alsof er leven is, echt leven is, zonder God. Misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord van die oude man, die opa, die 72 jaar werd. 2 jaar daarvoor was hij door de Here uit het donker van de onbekeerlijkheid en van de zonde gehaald en gebracht tot het licht. En toen kwam op zijn 72ste verjaardag een van zijn kleinkinderen bij hem. Opa, 72, wat oud ben u. Toen begon hij te huilen. En hij stak zijn 2 vingers op. Ik ben nog maar 2. Want al die 70 jaar zonder God geleefd, dat is geen leven. Dat is de dood. Gods goedheid, zegt de psalmdichter, dat is meer dan het leven. Dit aardse leven, bedoelt hij. Dat is het echte leven. Onze nood en onze schuld, onze zonde, dat is het ergste. Dat we tegen zo'n heilige God, zo'n goede God, zondigen. Kijk, als dat de grootste nood van je leven wordt, dan ga je zoeken, kan niet anders. Aan de ene kant, zeiden de oude vrome vroeger, moet je God vrijlaten omdat je niets verdiend hebt. Ik ben niet waardig. Maar aan de andere kant kun je God niet loslaten. Ontferm u over mij. Spreek slechts een woord. 1 woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. En misschien zeg je, ja, ik bedel al zo lang aan die troon der genade. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Maar de hemel is zo donker, net zo nevelig en donker als het vanmorgen was. Misschien zegt u wel, mijn gebeden komen er niet doorheen. De hemel is als van ijzer of als van koper. En toch maar blijven bedelen. Want de Heere Jezus Christus is ook al is het laat geworden in de tijd. Dan zijn de laatste dagen aangebroken. Gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij wil luisteren. Zelfs naar het piepen van de raven, zegt de psalmdichter. Zou hij dan niet naar de bedelende stem van een arme zondaar willen luisteren? Heere, spreek slechts een woord en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar er is nog iets waar we op moeten letten. Want onze tekst zegt wel zo kernachtig en daarmee treft ze het hart van de zaak. Hij genas die ziekte, hij bevrijdde van die bezetenheid door het woord, door dat ene woord te spreken met macht. Maar het gebeurt toch ook nog wel eens, zoals we in dit hoofdstuk in elk geval zien, dat de Heere Jezus Christus niet alleen spreekt, maar ook iets doet. Als die melaatse komt, dan spreekt de Heere Jezus Christus, ik wil, wordt gereinigd, maar hij raakt die melaatse ook aan. En als in het huis van Petrus in Capernaum zijn schoonmoeder, de schoonmoeder van Petrus, dodelijk ziek ligt met zware koorts, dan bestraft hij de koorts. Zo zegt Lucas niet alleen, maar hij raakt ook haar arm aan. Wat betekent dat? Wel, dan moeten we vooral kijken naar die melaatse. Bij die melaatse was het zo volgens de wetten uit Leviticus dat hij uitgestoten was uit de samenleving. Die moesten wonen in melaatse dorpen, in melaatse kolonies. Want ja, melaatsheid was vooral in een bepaald stadium van die ziekte vreselijk besmettelijk. En als je in de buurt van de melaatse kwam, dan werd je onrein. Die mensen moesten ook anderen waarschuwen. als ze te dichtbij kwamen. Melaats, de plaag is op mij. Onrein. En deze Melaatse zondigt dus tegen de wet van de Heere, doordat hij wel zich mengt onder de schaar en de Heere Jezus te voet valt. En wat doet de Heere Jezus? Als hij spreekt, raakt hij die Melaatse aan. Heel bewust. Weet de Heere Jezus dat dan niet? Dat wanneer je dat doet, zo'n Melaatse aanraakt, dat je besmet wordt door die vreselijke ziekte, dat je onrein bent volgens de wet. Ja, dat weet de Heere Jezus wel. En hij zegt als het ware met die eenvoudige aanraking: ik wil me door jouw ziekte laten verontreinigen. Ik wil me door jouw onreinheid laten besmetten. Ik wil jouw onreinheid, melaatsheid op mij nemen. Dat is het, gemeente. Jezus raakt de onreine aan om de onreinheid van de onreine op zich te nemen. En dat bedoelt de evangelist als hij hier deze woorden van Jesaja aanhaalt uit Jesaja 53. Dat is dus niet zonder reden gelezen vanmorgen. Hier zie je, zegt Matthäus onder de leiding van de Heilige Geest, dat die oude profetie helemaal in vervulling gaat, helemaal vol wordt. Hij heeft onze krankheden, dat is een oud woord voor ziekte zoals je weet, op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft ze op zich genomen, bewust. Laat je onreinheid maar op mijn rug. Elke aanraking in het evangelie van de Heere Jezus, laat daar iets van zien. Dat zou een mooi onderwerp zijn voor een bijbelstudie of voor een inleiding op de vereniging. Daar kun je veel van leren. De aanrakingen van de Heere Jezus in het evangelie. Dan kom je terecht bij die Melaatse. Dan kom je terecht bij die schoonmoeder van Petrus, als de Heere Jezus die zware koorts als het ware op zich laat. Dan kom je terecht in Lucas 7, bij die jongen uit Nain die overleden is, de enige zoon van zijn moeder die weduwe is. Hij wordt dezelfde dag nog begraven in dat broeierige warme klimaat. Maar de Heere Jezus stopt de rouwstoet. Hij raakt de baar aan. Dan werd je onrein. Besmet door de dood van de doden. Ook daarin wordt het duidelijk. Hij neemt de dood van de doden op zich. Onze smarten heeft hij gedragen. En dat kost hem wat, gemeente. Dat kost hem wat. Want daarin wordt zichtbaar dat de Heere Jezus Christus de krankheden, de ziekten, de gevolgen van de zonde op zich laat. Maar ook de zonde en de dood, inclusief de geestelijke dood zelf. Ziet u hem gaan van de berg van de zaligsprekingen via Capernaum naar de stad Jeruzalem. Ziet u hem gaan wankelend onder de kruisbalk op weg naar de plaats van het gericht buiten de poort, Golgotha. Ziet u hem hangen aan het vloekhout van de schande. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus draagt de schuld, de zonde en de gevolgen van de zonde. Want hij heeft onze krankheden op zich genomen. Prachtig gezegd in de berijming van Nicolaas Beets van Jesaja 53. Hij zegt het zo: het waren onze ziekten die hij droeg, en onze smarten hebben hem doorploegd. Het was onze schuld die hem ten dode sloeg, die hem doorwonden. Hij werd verbrijzeld wegens onze zonde. De vrede wacht. Hij heeft de straf gedragen. Wij zijn genezen door de felle slagen hem toegebracht. Wat dat betekent, ook heel persoonlijk. Gemeente, dat de Heere Jezus onnoemelijk geleden heeft onder onze zonde, onder onze plagen, onder wat wij door de zonde over ons halen. Wel eens gezien, misschien tijdens de lijdensprediking in de lijdensweek, wel eens ontdekt. Als de Heere u dieper gaat inleiden in wie u bent en wie u blijft. Ook wanneer u de genade van de Heere kent. Want nergens worden de zonden van Gods kerk zo bitter, toch? Als wanneer we ze zien in het licht van een gekruisigde Christus. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. En als u zegt dat u de genade van de Heere kent, en het makkelijk met de zonden op een akkoordje kan gooien, ook als gesproken wordt wat de zonde hem heeft aangedaan, kijk het dan nog maar eens naar. Wel echt is. Want voor het levende geloof worden de zonden zo bitter. En er hoort nog iets bij. Voor het levende geloof kan juist ook het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus een bron zijn van overvloedige vertroosting, juist onder het lijden. Juist bij het sterven. Ik denk aan een oude broeder, want dat was een echte broeder in mijn eerste gemeente. Groot en sterk was hij. Was al diep in de 80. Maar zijn kracht was net als bij Mozes nog ongebroken, zou je zeggen. En toen werd hij ziek. Ernstig ziek. Kwaadaardige zwel, dat zijn krachten brak. En kort nadat dat bekend geworden is, zocht ik hem op. Hij zat nog op. Had zijn klederdracht nog aan. Hoe is het? Och, dominee. Ik heb het nog zo goed. Mijn vrouw zorgt voor me, mijn dochters zorgen voor me. Ontbreekt me aan niets. En dan te bedenken dat hij alles moest missen. Dat hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Onze ziekte en zonde heeft hij gedragen. En 3 maanden later, toen het echt heel slecht ging, zei hij bijna hetzelfde. Ik heb het zo goed. Ook al heb ik vaak pijn. Want mijn zaligmaker heeft veel meer geleden dan ik nu lijd. Ik mag troost vinden in zijn wonden. Onze ziekte heeft hij gedragen. Het was niet moeilijk om een tekst te zoeken voor de begrafenis. Dat begrijpt u. Onze ziekte, onze dood, onze zonde heeft hij gedragen. Kijk, en dat heeft natuurlijk ook zijn betekenis voor de persoonlijke verhouding tot God. Want we mogen de Heere in alles zoeken, in onze gebeden vragen: Heere, help me. Genees me, red me. De psalmen zijn er vol van. Maar het gaat vooral: genees mijn ziel. Red mij van mijn zonde. Schenk mij de waarachtige bekering, het ware geloof. Verlos mij in mijn aanvechtingen van de boze. En dan zegt onze tekst ook daarvan: dat heeft de Heere Jezus gedragen. En ik heb al aangestipt, dat laat iets zien van wat het de Heere Jezus gekost heeft. Om die ziekte, zonde, de duivel en zijn ganse rijk, staat er in het oude doopformulier, op zich te nemen en te dragen, te torsen. Maar laat dan ook duidelijk zijn, hij heeft het weggedragen. Want dat is de weg naar het kruis ook. En dat bedoelt Jesaja al gezien de woorden die hij gebruikt. Onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze krankheden heeft hij gedragen. Weggedragen. Vergeet u het nooit, gemeente, als de Heere Jezus ons in het evangelie getekend wordt, als de lijdende man van smarten, de lijdende knecht des Heren, het lijdende lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, dan draagt hij het kruis en dan draagt hij de last van de zonde, de last van de toorn van God tegen de zonde op zich. Maar hij draagt het om het weg te dragen. En als Jezus sterft aan het vloekhout op Golgotha, dan is zijn voorlaatste woord, voordat hij biddend de geest in de handen van de Vader geeft, geen klacht, geen wanhoopsschreeuw, maar een triomfwoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. Vrede is aangebracht. De schuld is verzoend. Aan het recht van God is voldaan. Volbracht. Weggedragen. Weggedragen. Wat een genade als je door het geloof dat mag zien. En door de kracht van woord en geest dat geloven mag. Nu weet ik, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Weggedragen. Zo ver heeft hij, en dan mag je het heel persoonlijk zeggen door het geloof, hè. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten. Van mij de schuld en zonde weggedaan. Ja, maar vraagt u misschien, wat betekent dat dan in tijden van ziekte? In tijden van strijd? Dat is natuurlijk een grote genade, dominee. Een machtig wonder als je weten mag dat de Heere je in genade heeft aangenomen. En dat de Heere Jezus Christus je zonde heeft weggedragen als het lijdende Godslam. Maar er zijn toch altijd nog onverhoorde gebeden, ook in het leven van Gods kinderen. Die soms heel diep ingrijpen. U hebt dat voorbeeld van dat meisje verteld aan het begin. Maar ik zou nog wel een paar andere dingen kunnen noemen. Jazeker. Vergeet één ding niet. Jezus Christus heeft geleden en is gestorven om de schuld weg te doen. En de straf te dragen. Maar hij draagt ook de gevolgen van de zonde weg. Alleen, de gevolgen van de zonde worden in dit leven ook voor Gods kinderen nooit volledig weggedaan. Want vergeet maar niet, die jongeling van Nain, die was opgewekt uit de dood door de Heere Jezus Christus, maar hij moest toch weer sterven. En die Melaatse was wel genezen, maar hij zou toch op een gegeven moment weer staan voor de Jordaan van de dood. En de schoonmoeder van Petrus is ook niet eeuwig blijven leven hier op aarde. De gevolgen van de zonde blijven hier in het gebroken leven. Dat de ziekte weggaat en de dood voorgoed is overwonnen, dat bewaart de Heere voor zijn kerk. Voor het eeuwige leven, straks als deze aarde en deze tijd, ook onze levenstijd, voorbij is. En het kan zo zijn dat iemand een echt kind van God is. En zelfs dat hij in het geloof bidt. Die ook nooit vergeten hoor. In het geloof bidt. En toch niet het antwoord krijgt wat hij zelf graag zou willen. Voorbeeld, Paulus. Nou, als er één man was die toch bediend was door de Heilige Geest, dan was het toch Paulus. U en jij en ik, wij kunnen in de schaduw van Paulus geestelijk niet staan. Paulus had een engel des Satans, lezen we in 2 Korinthe 12. Een engel des Satans die je met vuisten beukt, zegt de grondtekst. Bij iedere hartklop, bij iedere voetstap, dreunde de vuist van Satan in zijn lichaam of in zijn ziel. Een doorn in zijn vlees, die hem voortdurend stak. Wat het geweest is, we weten het niet. Een ziekte, psychische moeite, zware problemen met het feit dat hij ongetrouwd door het leven moest. Het is allemaal beweerd, maar we weten het niet. Maar het was iets ergs. En Paulus bidt in het geloof: Heere, neem die doorn weg. En zijn bedoeling was oprecht, dan kan ik u nog beter dienen. En wat zegt de Heere? Leest u het maar na, 2 Korinthe 12, als ik me niet vergis, het 9e vers. Hij heeft tot mij gezegd, wat? Paulus, ik genees je? Nee. Mijn genade is u genoeg. En dan gaat de Heere dat ook uitleggen. Paulus, die doorn die blijft. Die ziekte of die psychische pijn of die aanvechting van de boze, die blijft opdat je je niet verheffen zou. Dus de Heere verhoort dat gebed niet. Nee, niet op de manier zoals Paulus het wilde, maar hij verhoort het toch, alleen anders. Want als in het geloof gebeden wordt, dan verhoort de Heere altijd, alleen niet altijd zoals wij het willen. Hoe verhoort de Heere dan? Mijn genade, en dan moet u goed lezen, het wordt nog wel eens gezegd zo, zij u genoeg. Nee, dat staat er niet. Want als God spreekt, dan is het er. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik geef je genoeg genade. En dan zal Paulus het best nog wel eens moeilijk gehad hebben na die tijd met die doorn en met die Satansengel. Hij zal het ook gezegd hebben, Heere, uw genade is overvloedig geweest. Toch genoeg. Want als God met je gaat, aan God heb je altijd genoeg. En goed verstaan, van God krijg je nooit genoeg. Maar aan zijn genade altijd genoeg. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, gemeente, als je daar iets van gaat beleven, ook in dagen van pijn en van eenzaamheid en van strijd, nee, dan zeg je dat niet goedkoop. En ook niet makkelijk, want het lijden en de pijn, de weg kan zwaar zijn. En de waaroms kunnen als paddenstoelen uit de grond komen. Maar als je zien mag op de genade van de Heere Jezus Christus, Hij mijn schuld weggedragen. Zijn genade is overvloedig. Dan kun je weer verder. Dan kun je weer verder. Misschien mag ik dat nog heel even illustreren met een klein voorbeeld. Het gebeurde in het laatste oorlogsjaar. Twee broers te werk gesteld in Hamburg, in Duitsland, voor de bezetter. De oudste van de twee. Hij was zo'n jaar of 4, 25. Werd door ontbering ernstig ziek. Open been, koorts. En ze moesten, omdat Hamburg gebombardeerd werd door de geallieerden, soms ineens plotseling weg uit het kamp. En dan strompelde hij maar wat leunend op zijn jongere broer. En op een gegeven ogenblik, het was koud en winter, ze waren ondervoed en de koorts klopte door zijn lichaam en lopen kon hij bijna niet meer. Hij zegt tegen zijn jongere broer, het was 's ochtends een uur of 6 nog half donker. En daar ging die hele stoep. Laat me hier maar liggen. Laat me hier maar sterven. En zijn broer zei tegen hem. Waar hij de woorden vandaan haalde, wist hij op dat moment niet. Maar het moest zo gezegd worden. En ze dwongen een Simon van Cyrene. Dat hij het kruis achter Jezus droeg. Hè? Laten we dan maar verder gaan. Zijn kracht in zwakheid volbracht. Kruis dragen achter Jezus. Want dan geeft Jezus kracht. En dat is eigenlijk het diepste van de tekst. En dat is ook het laatste wat ik zeg vanmorgen. Dat lijden van de tegenwoordige wereld waar Paulus over spreekt in de brief aan de Romeinen. Ons ook moet uitdrijven en voorbereiden als het goed is. Op de heerlijkheid die daarna volgt. Want Jezus heeft niet alleen de zonde weggedragen. Maar ook de vloek. En de ziekte. En dat is de garantie. Dat straks. In het eeuwige en hemels koninkrijk van de Heere Jezus Christus niemand ziek zal zijn. Niemand eenzaam zal zijn. Niemand van binnen gekneusd en verscheurd zal zijn. Want daar is de zonde weg. Daar is de ziekte weg. Weggedragen. Daar is de dood weg. Zoals professor Wisse het ergens zo kernachtig zegt. En u moet dat goed begrijpen, want daar zit een diepte in. Hij zegt, in het nieuwe Jeruzalem zal goed verstaan slechts één graf zijn. En daar staat opgeschreven, hier ligt de dood begraven. Want Jezus draagt de duivel, de dood en de zonde voor goed en volkomen weg. En daarom zingen we van hem. Geen brandofferen van mensen, maar alleen zijn gehoorzaamheid. Ik kom om uw wil te doen, die redt van de dood. Amen.